In psalm 49 komen wij vanavond terecht. De psalm begint op de gebruikelijke wijze langzamerhand. Voor de opperzangmeester, dus het gaat weer over precies hetzelfde. Daar hebben we het eerder over gehad, daar kom ik niet elke keer op terug. Dus met het oog op de eeuwigheid of met het oog op het einde, zoals het vertaald is in de Septuaginta. Dat wil zeggen in het Grieks. En bovendien onder de kinderen van Korach, en u weet de kinderen van Korach in het bijzonder zijn een beeld van een gelovig overblijfsel dat er eigenlijk niet had moeten zijn, vanwege het oordeel over de Korachieten en wie ze maar waren. Maar ze waren er toch en ze waren gewijd aan de tempeldienst op verschillende wijzen. Dus het heeft toch op een of andere wijze met zo'n overblijfsel te maken. En daarna krijgen we een introductie feitelijk. Nou ja, een uitgebreide oproep om te luisteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat vinden we in nogal wat andere schriftplaatsen ook. Neigt uw oor, hoort naar mij, neigt uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En dat soort uitdrukkingen meer, hè. Maar we vinden het hier uitgebreid en ook universeel. Dat wil zeggen, niet gericht tot een enkel mens of een bepaalde groep, maar integendeel gericht tot alle volken, alle inwoners der wereld. Dat is vers 2 dan, hè. Hoor dit, alle gij volken, neem ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenking mijn hart zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgen reden openen op de harp. Hoor dit alle gij volken, dat wil zeggen niet één uitgezonderd. Neem ter oren alle inwoners der wereld. Hier staat wereld en we hebben er gewoonte van gemaakt om dan meteen na te zoeken welk woord er gebruikt wordt, vooral in het Nieuwe Testament. Want dan willen wij weten of dat wel goed vertaald is en of er misschien niet eeuw had moeten bestaan in plaats van wereld. En mijn commentaar is altijd dat dat nauwelijks enig verschil maakt. En dat we hier bovendien niet in het Grieks, maar in het Hebreeuws bezig zijn. Maar inderdaad, het woord voor wereld is feitelijk een van de synoniemen voor tijd. Dus ik prefereer toch eeuw, maar dan moet je het nog uitleggen. Dat woord vertaald met wereld, gelet, heeft de betekenis van dat het voorbij gaat. Gelet. To glide in het Engels is hetzelfde woord. Niet dat het daar zo vertaald is, maar ik hoop dat u dat herkent. Gelet. GLD. To glide. Ons woord glijden is precies hetzelfde. En dit woord vertaald met wereld betekent ja, eigenlijk de tijd die voorbij gaat. Nou ja, de tijd gaat niet voorbij. Soms denk ik dat het een misverstand is dat de tijd stilstaat, maar dat wij voorbij gaan. Wij komen en gaan. Dat is eigenlijk bijbelser, eerlijk gezegd, hè? In mijn Bijbel staat, in Prediker, waar anders, daar staat het ene geslacht komt of zoiets en het andere gaat. Of als het ene gaat en het andere komt. Maar de aarde staat in de eeuwigheid. Wij komen en wij gaan en de aarde draait maar door, leren wij dan. En dat is ook niet waar, maar daar wilde ik het vanavond met u niet over hebben. Maar wij zijn voorbijgangers. Wij komen en gaan. En dat is het misverstand. Wij denken dat we blijven. Dat staat hier ook een paar versen verder. En verderop in de psalm heb ik het zo over. Maar wij zijn hier maar even. Hier zijn wij nog maar heel even. Just a little while to stay here. Luidt het lied. Ja. Alle inwoners der wereld betekent eigenlijk allen die in de tijd wonen. Die verstrekt. En wij gaan mee. Op een of andere wijze. Wij vinden trouwens elders een uitdrukking die overigens het tegenovergestelde zegt. Kijk of ik hem zo gauw kan vinden. In Jesaja 57. Waar staat in vers 15. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont. De mens woont in de tijd, God woont in de eeuwigheid. Het zijn begrippen die moeilijk te definiëren zijn. Sommigen maken daar ook misbruik van door ons van alles wijs te maken over tijd en over eeuwigheid vooral. Maar het zal duidelijk zijn wat het verschil tussen die beiden is, zonder dat men ze definieert. Tijd gaat voorbij, eeuwigheid niet. Tijd heeft betrekking op vergankelijke dingen en eeuwigheid heeft betrekking op onvergankelijke dingen. En daar woont God, de mens niet. En de hoge en verhevene woont in de eeuwigheid. Nou goed. Ik laat hem maar gauw los, die Jesaja 57. En ga terug naar Psalm 49, vers 2. Hoor dit, alle gij volken, neem ter oren alle inwoners van deze vergankelijke wereld. Eventueel. De andere uitspraken, die waren uit Jesaja 55, maar ik heb die ook al weggeslagen natuurlijk, was hoor naar mij, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En een paar versen verder staat er dan, want mijn wegen zijn hoger dan de uwe, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, dus je kan er maar beter naar luisteren, zegt de Heer, dan zal ik het je vertellen. Want de eeuwige, hij die in de eeuwigheid woont, openbaart ons zijn wegen, zijn wil, ook met betrekking tot dit vergankelijke. Wij bevinden ons in een lage positie en de prediker herhaalt dat ook. Die zegt, de mens is maar uit de aarde, gij woont maar op aarde en God woont in de hemel, dus je kunt beter niet al te veel tegen hem zeggen, je moet naar hem luisteren. En Jacobus haalt het later nog aan uit de prediker. Men zou niet veel zeggen, men zou luisteren naar de Heer. Hier staat het ook. Hoort dit, alle gij volken, neemt ter oren alle inwoners van het tijdelijke der wereld, zo u wilt. Zowel slechten als aanzienlijken. Tezamen rijk en arm. Als je dat zo leest, valt je niks op. Dat betekent dus hoog en laag, groot en klein, rijk en arm en wat het maar was. Ik moet er wel bij zeggen dat men die betekenis van slechten en aanzienlijken in deze woorden heeft willen leggen. Het is de gebruikelijke manier om die woorden zo te vertalen. Als ze in zo'n constructie staan, naast elkaar, dan vertaalt men het ene met slechte en het andere met aanzienlijke. Niet alleen het Nederlands, maar andere talen ook. Maar eerlijk gezegd, hier worden twee woorden gebruikt ter aanduiding van de mens. En voor zover er verschil in is, zou ik u dat niet zomaar kunnen zeggen. En lijkt het mij trouwens in verband met de psalm ook niet van belang. Wat vertaald is met slechte is gewoon het woord Adam. En dat is aanduiding van de mens, eigenlijk. En het andere woord, vertaald met aanzienlijken, is het woord ish. En ish wordt vertaald met mens. Allebei dus. En nou iets nauwkeuriger. Adam betekent niet mens, hè. Adam betekent rood. Net als Edom. En is verwant inderdaad aan het begrip Adama. Dat is de vrouwelijke variant. En dat is de aardbodem. Het stof, de Adam, werd geformeerd uit het stof van de aardbodem. Adam werd geformeerd uit Adama. En later wordt gezegd, de mens is uit de aarde aards. Als je het heel strikt neemt, zullen we het strikt nemen vanavond? Als je het heel strikt neemt, wordt de term van toepassing gebracht op die mensen die van Adam afstammen. En ik zeg er meteen achteraan dat ik niet geloof op geen enkele wijze dat er mensen zijn die niet van Adam afstammen. En daarom kan de naam Adam, want het fungeert als eigen naam, gebruikt worden voor de gehele mensheid. Hebben die nog? Ik heb niet gezegd dat ik geloof dat er nooit mensen geweest zijn die niet van Adam afstammen. Zeg ik dat duidelijk genoeg? Ja. Maar sinds Adam er is, zijn die er niet meer. In ieder geval niet. Al eerder niet. Ja. En dus kan het woord, het echte woord voor mens, ook wat meer aanduiden eventueel dan alleen de adamitische mens zoals wij die kennen. Ik kan nog verder teruggrijpen. En dat woord ish, dat hier vertaald is met aanzienlijke, is min of meer het normale woord voor mens. Eigenlijk de verkorte versie ervan. Want het volle woord luidt niet ish, maar enos. En de betekenis daarvan is niet aanzienlijk. De betekenis van het woord is die van zwak, ziek en misselijk. Enos. Ziek. Het zou naar het Nederlands eigenlijk het beste vertaald worden met sterveling. Wij gebruiken dat woord niet veel, omdat het een negatieve lading heeft natuurlijk. Hè. Een mens is een sterveling, maar daar wil je liever niet aan herinnerd worden. Maar dat is eigenlijk wat het voorstelt. Hè. En om dat dan te vertalen met aanzienlijk, ja, dat kun je wel afspreken dat je dat doet. En dat hebben de vertalers kennelijk gedaan. Maar ik zeg altijd, daar was ik niet bij, dus ik hoef me er ook niet al te veel van aan te trekken. Wat hier gewoon staat, zijn twee woorden voor mensen, wie zij ook zijn. Adam of Ish, maakt niet uit, ze gaan voorbij. En voor zover het hetzelfde is, lijkt het me duidelijk. Adam is namelijk een Ish. Dat wil zeggen, Adam, de adamitische mens, is nou eenmaal een sterveling en dus gaat hij voorbij. Ik denk dat men in deze vertaling iets heeft willen leggen wat er niet werkelijk in zit. Nou goed, vooruit dan maar, zowel slechte als aanzienlijke. Adam, zowel als Ish. Tezamen rijk en arm. Wij denken dat het groot verschil uitmaakt, rijk en arm. Er is vandaag ook het een en ander over gezegd, geloof ik, in Den Haag. Maar dat komt omdat nooit iemand weet waar armoede begint en waar rijkdom begint. Het moet hetzelfde punt zijn. Hè? Daarboven ben je rijk en daar beneden ben je arm. En waar die grens ligt, daar verschillen de meningen over kennelijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Want wat hier nou juist staat is, het maakt niet uit. Hè? Het is een boodschap voor alle mensen. Wie die mens ook is. En voor mijn part, slechte of aanzienlijke, ik weet het verschil niet, ik zei het al. Maar vooruit maar weer. Rijk en arm, daar hebben we het zo nog over. Er is een boodschap die komt, die bestaat uit wijsheid dan wel verstand. Dat zegt vers 4. Want de psalmist zegt, mijn mond zal enkel wijsheid spreken. En de overdenking mijns harten, dat is kennelijk dat wat gesproken gaat worden. De overdenking mijns harten. Zal vol verstand zijn. Er gaat wijsheid gesproken worden. Lering. Dat komt uit de overdenkingen van de psalmist. En het gaat gesproken worden, staat er. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken. Kortom, de overdenking mijn harten zal vol verstand zijn. Ik hoop dat u merkt dat dit gewoon twee parallele zinnen zijn eigenlijk. Hetzelfde gedachte, hè? Wat gesproken gaat worden is vol wijsheid. Kortom, de overdenking mijn harten is vol verstand. Er komen woorden dus, dat zegt vers 5 nog nadrukkelijker. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik roep wel eens, ga ik te snel? Maar misschien gaat de psalmist hier te snel. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Het idee hier is niet dat hij gaat luisteren naar een spreuk, maar dat hij luistert en als gevolg daarvan spreekt. Hij gaat dus wat snel hier in deze uitdrukking. Ik zal mijn oor neigen, dat is, ik zal horen, zal luisteren, ik zal mij laten onderwijzen. En dan tot een spreuk, dat is de verwerking van wat gehoord is. En het gaat uitgedrukt worden in wat hier heet een spreuk, dat wat gezegd gaat worden. En dan de tweede helft van vers 5, ik zal mijn verborgene reden openen. Dat wil zeggen, die verwerkte woorden die verborgen zijn in het hart, uit vers 4 van de psalmist, dat zijn binnenste. Die woorden, die reden zal geopend worden. De opening is namelijk gewoon de mond. Kortom, er gaat gesproken worden in de vorm van wat hier heet in spreuk. Maar het heet ook op de harp. En voor op de harp zou je moeten invullen een lied. In beide gevallen gaat het om een tamelijk kunstzinnige uiting. Dat is trouwens de kunst van het spreken eigenlijk. Dat is het altijd, al zijn we het ons niet bewust. En sommigen maken er echt een kunst van. En dan hebben we het over literatuur enzovoorts. Welsprekendheid, dan wel welschrijvendheid, om zo te zeggen. Maar het is natuurlijk moeilijk om bepaalde dingen onder woorden te brengen. Mede omdat hoe meer woorden ervoor nodig zijn, hoe moeilijker het te volgen wordt. Het wordt een langdradig verhaal. Het kunstje is om het in zo weinig mogelijk woorden te doen. Maar dan loop je het risico dat het niet begrepen wordt, omdat het te weinig woorden zijn. Heb ik die nog? En als je nou precies die grens weet te vinden, dan zit je goed. Dat woorden gesproken of geschreven worden en de lezer of hoorder gaat er daarna een poosje over zitten nadenken. Zoals je dat hebt bij gedichten. Als je gedicht in één keer begrijpt, als je het leest en alles begrijpt wat er te begrijpen valt, dan komt het niet boven het niveau van het gemiddelde Sinterklaasgedicht uit. En heeft het geen literaire waarde, toch? Maar als je er wat langer over moet nadenken en steeds meer in ziet, dat dat groeit, dat je merkt hoeveel er verpakt is in die paar woorden, ja, dan heb je met het betere werk te maken. En sommigen zijn daar niet toe in staat om zoiets te maken, dus die schotelen ons een heleboel woorden voor die niemand begrijpen kan, die ook niet te begrijpen zijn, maar dat schijnt tegenwoordig dan hoge dichtkunst te zijn, zal ik maar zeggen. Was ik duidelijk genoeg nu? Ja. Dat doen ze in de beeldende kunst ook, hè? Zodat wij vragen wat stelt het voor. Dat mag je dan zelf weten, daar moet je maar over nadenken. In werkelijkheid, het stelt helemaal niks voor. En daarom wordt het gesubsidieerd. Maar nu niet meer, geloof ik. Nou ja, dat weet ik niet helemaal precies, maar doe maar weer, hè. Maar even terug naar het vers, hè. Ik zal mijn oor neigen tot één spreuk. Het woord spreuk hier is het gebruikelijke woord voor een spreuk, masjou. Het wordt ook vertaald met gelijkenis. En als je het woord gelijkenis uit het Nieuwe Testament moet vertalen naar het Hebreeuws terug, dan krijg je dus toch dat woord masjou. Een gelijkenis. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar letterlijke taal, maar het is in hoge mate ook taal met een diepere betekenis, een achterliggende betekenis. Het gaat over gelijkenissen, het gaat over metaforen, het gaat over dubbelzinnigheid in het taalgebruik enzovoorts. En in liederen, als het goed is, hebben hetzelfde kunstzinnige karakter. Ja, als ze zomaar te begrijpen zijn, stelt het niet veel voor. Dus het pure amusement. Maar er moet wat meer in zitten, ook in die tekst. Ik weet wel dat er verschil is, spreek me de mond niet open. Maar er is wel verschil tussen gedichten en liederen. Maar niettemin, ze hebben met elkaar gemeen dat het gaat om een kunstzinnige vorm van taalgebruik, waarin met weinig woorden zoveel mogelijk gezegd wordt. Dat is eigenlijk de essentie ervan. Hè? De beeldende kunst trouwens is net zo. Met weinig vormen, zoveel mogelijk zeggen. Dat is moeilijk genoeg. Dat maakt het tot kunst. Het probleem is dat wij in onze dagen, in onze zogeheten cultuur, die dingen nauwelijks meer verstaan. Hè? Maar even het tot de orde. Heb je de psalmist al herkend? Noem eens iemand dan die een boel gehoord heeft en die dat naar buiten brengt in de vorm van gelijkenissen, korte spreuken, met woorden waar je zwaar over moet nadenken, waarvoor je soms moet studeren dus ook, voordat je er ook maar iets van begrijpt. Hij zei, breek deze tempel af en na 3 dagen zal ik hem weer oprichten. Er was niemand die het begreep. Te meer niet daar ze in de buurt van de tempel waren. Maar dan staat erbij, dit zeide hij van de tempel zijns lichaams. Een andere keer doet hij een uitspraak en er staat erbij, die begrepen de discipelen niet, maar later toen hij uit de dood was opgestaan, drong het ineens tot en door. En wat hij gezegd had. Ja, ik zoek nog voorbeelden, er schieten me een paar door de gedachten, die kan ik beter niet gebruiken. Want ja, er komt zo'n heel onderwerp mee. Die tegenstrijdige uitspraken schijnbaar die de Heer Jezus doet. Als het gaat over ethiek en over de wet, over wat wel of niet geoorloofd is. U weet wel, Mozes heeft gezegd dat men zijn vrouw een scheidbrief zou geven en dat soort dingen meer. Maar ik zeg u, en toen kwam er heel wat anders uit. En tot vandaag maken wij er problemen over, omdat wij het op onszelf menen te moeten toepassen, of juist niet op onszelf menen te moeten toepassen, en niet weten waarom niet, dan wel waarom wel. Komen er niet meer uit. Houdt de Heer zich dan niet aan de wet, of wat dan ook. Maar het punt is dat de Heer over heel andere dingen sprak, dan waar Mozes over sprak, letterlijk. De Heer redeneerde ook op een hoger niveau. Beter kan ik het niet uitleggen, denk ik, of ik moet schriftplaatsen gaan opzoeken om het te demonstreren. Maar ja, dat ga ik dan toch maar niet doen. Maar het misverstand in de communicatie tussen de Heer Jezus en zijn tijdgenoten was dat ze niet begrepen dat hij vaak in metaforen sprak, overdrachtelijk sprak en hogere dingen bedoelde dan de letterlijke tekst zo plat mogelijk aanwijst. Als u begrijpt wat ik bedoel. De gesprek met de Samaritaanse vrouw. Die lijkt me, die moet even kunnen. He? Geef mij te drinken. Dan ontkomt er een gesprek. En dan zegt de Heer, als je wist wie ik was, dan zou je mij vragen om water. Maar hij had het niet over water. Of toch? Die vrouw dacht eerst van wel. Maar later bleek dat hij het over wat anders had. Hè? Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, enzovoorts. Zal niet meer dorsten. Maar hij had het niet over water dat hij ergens uit een of andere bron haalde. Al was het dan ook de Jacobsbron. Want dat was hem, hè. Die beroemde bron uit Genesis al. Maar het was geen bron met geneeskrachtige werking. Gek hè, dat mensen dat er altijd van maken. Hè? Dat bronnen geneeskrachtige werking zouden hebben. Dat is letterlijk gewoonlijk niet het geval, tenzij dan dat je bloedarmoede hebt en er zit toevallig veel ijzer in het water. Dan kan je je staalpilletjes weggooien. Dat is lekker voordelig. Heeft het dan geneeskrachtige werking? Ja, maar dat hebben aardappels ook. Ik weet niet waarvoor, maar die moet je af en toe ook eten, zeg maar ze. Ik tenminste wel. En vooral de schillen naar het schijnt. Bedoel, hoezo? Waar halen mensen vandaan dat bronnen geneeskrachtige werking hebben? Dat weten ze niet. Want dit is typologie. Dit is symboliek. Metaforen, zo je wilt. Want die bronnen zijn natuurlijk een beeld van de beloften die God gedaan heeft. Dus heel de Bijbel door zo. Bronnen zijn een beeld van de beloften Gods. Daarom is er in Genesis zoveel te doen over bronnen. Die putten die gegraven moeten worden en die dan weer dichtgegooid worden door anderen. Of een bron, ja, dat kan wel, maar er ligt een zware steen op. En wie zal de steen van de put afrollen? Hé, waar heb ik dat toch eerder gehoord? Wie zal de steen van de put afrollen? Van de cisterne? van het gat in de, van het graf, ja. Ik bedoel, naar Genesis, ik heb het niet over de evangelie. Of toch, had ik het daar toch over? Ja, dus. Nou, dat bedoel ik. Het is spreken op een ander niveau. En dat is wat hier gezegd wordt. Hè? Ik zal spreken in... ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Dat is ongeveer hetzelfde als wat de Heer zei. De woorden die ik spreek zijn mijn woorden niet, maar de woorden die ik van mijn vader gehoord heb. En ze kwamen eruit. Inderdaad op kunstzinnige wijze, op hoog literair niveau. Maar dat komt omdat hij vaak sprak in dubbelzinnige taal op zijn minst. En waarbij aardse zaken, zichtbaar het fysieke zaken, de aanleiding vormen tot te spreken op een veel hoger niveau. Ik bedoel, het nut van veranderen van water in wijn, dat is zeer betrekkelijk. Maar wat uitgebeeld wordt, is heel wat anders. Namelijk het woord van God dat eeuwig leven voortbrengt. En water dat wijn voortbrengt, is daar de uitdrukking van. Als je dat niet weet, moet dat allemaal verteld worden. Moet het allemaal uitgelegd worden. En een van de problemen bij bijbelstudie is dus inderdaad dat al dit soort dingen uitgelegd moeten worden. En dan, nou ja, hè. Omdat we het kwijt zijn. Omdat we op veel te laag niveau spreken. En ook schrijven. Communiceren noemen ze dat tegenwoordig. Sinds men het niet meer doet, heet het zo, hè. Communiceren, ja. Nou. Ik zal mijn oor neigen, gaat er via het oor in, tot een spreuk. Dat gaat via het hart en dan komt het via de mond weer naar buiten. Kortom, ik zal mijn verborgene woordes, openen. Het is afgesloten namelijk, is het idee, maar het gaat geopend worden op de harp. Je kan er ook in lezen dus dat verborgenheden zouden worden geopenbaard. Zelfs Paulus gebruikt de terminologie als hij het heeft over die verborgenheden en vraagt om gebed dat hij vrijmoedigheid zou ontvangen in de opening zijns monds. Want daardoor moest het dan toch naar buiten komen, was het idee. Maar het is in de eerste plaats de Heer Jezus die hier aan het woord is, hè, die dit zou doen. Begrijp me goed. Daarna treedt het systeem in werking. Dat klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar het systeem treedt in werking. Als Israël in de toekomst tot geloof komt, zal het precies hetzelfde doen. Luisteren naar het woord van God en het woord van God prediken in heel de wereld en aan alle volken. En dat wij dat zouden doen in onze dagen, dat lijkt me ook duidelijk. Als koninklijk priesterlijk volk. Maar primair natuurlijk is het de Heer zelf, als secundair is het het overblijfsel. In toekomende dagen, maar ook in onze tegenwoordige tijd, de gemeente dus. Hè. En dan komen die woorden vanaf vers 6. Trouwens, dat verborgene reden, dat is maar één woord in het Hebreeuws hier. En als je, als je het moet vertalen, krijg je het woord puzzel. Dat is wat het is. Een moeilijke zaak. Een verborgen ding. Een verborgenheid, eigenlijk. Maar dan, vanaf vers 6. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen of ongerechtigheden, de vertalers weten dat ook niet, kan allebei, kan een ding zijn, kan iemand zijn. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, hoezo kwade dagen? Nou, als de ongerechtigen die op de hielen zijn, mij omringen. En niet denken dat er staat dat de ongerechtigen ons op de hielen zitten. Want dat is de verkeerde uitdrukking. De ongerechtigen omringen mij, staten. Dat maakt de dagen kwaad. Maar waarom zou ik vrezen? Begrijp je me goed? De Heer werd omgeven door ongerechtigheden, dan wel door de ongerechtigen. En hij had als mens alle reden om daarvoor te vrezen. We hebben dat al zo vaak gelezen in de voorgaande psalmen, dat ik dat nou niet hoef toe te lichten. De enige toelichting die erbij hoort dan, is die uitdrukking die op de hielen zijn. Het woord hiel betekent eigenlijk een draaipunt. Ik ken trouwens iemand die zo heette, dat was Jacob. Ja, dat komt van het woord hiel. Je weet toch, hij hield zijn broer bij de hiel vast, daarom noemden ze hem Jacob. Maar de hiel is een draaipunt en Esau legt het later uit. Hij zegt, daarom heet hij natuurlijk ook zo. Hij heeft me nu 2 keer bedrogen. Toen het eerste geboorterecht aan Esau's neus voorbij ging in Genesis 27. Wat een erg negatieve interpretatie was trouwens van de naam Jacob. Maar de betekenis is die van draaien. Op een hiel draait men. Het is een draaipunt. Het is trouwens vermakelijk, want Jacob is de Hebreeuwse naam. Maar als de man nog klein is en dus een jongetje, noemen ze Jacob in het Jiddisch Jankel. Misschien bent u de naam wel eens tegengekomen. Jankel. Dus de verkleining als het ware van de naam Jacob, Jankel. Maar Jankel is gewoon ons woord.
Enkel.
Een enkel. Een draaipunt. Je komt het woord zelfs tegen in ons Nederlandse woord kibbelen. Jacob. Kibbelen. In de zin van ruzie maken. Alle kanten opdraaien. Lelijk tegen elkaar doen. Maar het blijkt, heeft dan toch de negatieve betekenis soms van onbetrouwbaar zijn. Het heeft soms ook de positieve betekenis in een begrip als bekeren. Men draait zich op de hielen rond en gaat alsnog de goede weg. Toen Jacob dat deed overigens, werd prompt zijn naam veranderd. In Israël, toch? Ja. Kibbelen van Jacob, Akab. Of wat het man was. Nou goed, we zullen het er verder niet over hebben, maar je moet dat begrip een beetje kennen. De hiel. En dus de ongerechtigen zijn per definitie degene die draaien. Heb je dat? Dat woord kent hij dan toch, hè? Zo iemand noemen ze een draaikont. Dat weet ik niet waarom dat iets met het achterste te maken zou hebben. Maar vooruit maar weer, hè? Men draait. Je weet niet welke richting het op gaat. Hè? Je hebt van die mensen met stuurspeling, zeg ik altijd. Je weet nooit, ze gaan wel ongeveer de goede kant op. Maar je kent die winkelwagentjes wel, toch? Nou ja, met zo'n draaiend wiel, dat wil niet de goede kant op zwenken. Hè? Nou goed. Kortom, die op de hielen zijn is gewoon synoniem voor de ongerechtigen hier. De onbetrouwbaren, de onoprechten, degene die afwijken eigenlijk van het woord van God. Want dat is waar het over gaat natuurlijk. Hè. Men zou horen naar het woord van God, dan wordt men wijs en zal men ook wijsheid spreken. En de Heer Jezus is daar zelf het grote voorbeeld van natuurlijk. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen? Enzovoorts. Aangaande degenen die op hun God vertrouwen. Hier wordt het uitgelegd. De ongerechtigen zijn dus degenen die op hun God, dat wil zeggen op hun bezit, die op hun God vertrouwen. Niet op het goede wat zij doen, dat betekent het niet. Hè? Het gaat om hun bezit. Aangaande degenen die op hun God vertrouwen en dus op de veelheid huns rijkdoms roemen. Hetgeen ander woord is feitelijk voor vertrouwen. Want wat heb je eraan? Ik weet dat er iemand zei ooit, nou ja, het is goed voor de zenuwen, hè? Als je rijk bent. Hè? Mop was dat, hè? Kent u die nog? Nee, Mop Carranza. Die zei dat ooit een keer. In een interview. Ik heb het hem horen zeggen. Nou, het is wel, maar het is wel goed. Je wordt er niet gelukkig van, maar het is wel goed voor de zenuwen. En dat begrijp ik wel, ja. Maar uiteindelijk, hè, fundamenteel, hè, we hebben het niet maar over zo hier en daar en de waan van de dag. Wat heb je eraan? Uiteindelijk niks, zegt de psalmist, want dood ga je toch. Dat is de verkorte versie dan mijnerzijds. Als je nog eens in de Bijbel een uittreksel moet maken, dan weet ik nog wel wat. Hè. Ja, maar dat is wat nu komt, hè. Er staat er, hè. Er staat... die op hun God vertrouwen, die op de veelheid hun rijkdoms roemen. Niemand van hen zal zijn broeder ooit, immer meer, ooit. Want nimmer meer is nooit, dat weet u, hè. En immer meer is ooit. Niemand van hen zal zijn broeder ooit kunnen verlossen. Niet alleen zal hij het niet doen, hij zal het niet kunnen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Hij zal de prijs niet kunnen betalen. Implicerend dat er dus een prijs betaald zou moeten worden. Dat wel. Maar dat kan een mens niet opbrengen, staat er. Op geen manier. Zeker niet door bezit. Het is trouwens in de inleiding gelezen uit 1 Petrus 1 was het geloof ik nog. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt geworden. Niet door goud of zilver. Dat kan namelijk niet. En toch, goud en zilver in de Bijbel spreken over verlossing. Denk maar aan het goud. En meer nog eigenlijk aan het zilver. Dat nog even gebruikt werd in de tabernakel. U weet wel. Er waren voeten voor staande bedden en voor pilaren en wat het maar was. Niet altijd, maar meestal van zilver. En dat is de basis waarop het een en ander staat. Maar zilver staat voor geld. In het Frans is hetzelfde woord zelfs, hè, argent. Maar staat voor een losprijs die betaald zou moeten worden. En bovendien ons Bijbelse woord verlossing betekent... Niet echt verlossing, betekent loskoping. Het is altijd een kwestie van dat een prijs betaald zal worden. En u weet wat van de Heer Jezus staat, dat hij zijn ziel zou stellen tot een rantsoen. En daar gaat het hier over, hè? Een losprijs. Maar de mens kan die prijs niet betalen. Hij kan zich dan wel zijn broeder niet verlossen... Waarna ik vers 9 even overslaat. Men is zo vriendelijk geweest dat ook tussen haakjes af te drukken. Dus ik ga eerst naar vers 10. Dat hij ook voortaan, vanaf nu en verder, geduriglijk zou leven. Namelijk de verderving niet zou zien. Want verlossing is dus verlossing van de vergankelijkheid, van het verderf. Verlossing zou moeten zijn verlossing uit die wereld van vers 2, die voorbijgaande wereld, om zo te zeggen. Heb u dat? Ik roep het wel eens in heel ander verband. Het is heel aardig, nee, het is zelfs geweldig fijn als je zonden vergeven zijn. Nee, door mensen, maar door God ook. Maar op termijn heb je er niks aan. En die termijn is bovendien maar kort. Tot aan je dood en dan ben je toch weg. Dus het maakt weinig uit. Nou ja, het maakt wel wat uit. Als het niet meer is dan dat, zegt 1 Korinthe 15. Als we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dus, nou ja... Je bent er niet mee dat je zonden vergeven zijn. Je moet eeuwig leven ontvangen. Dat heb je niet namelijk. Het leven dat je hebt is van vergankelijke aard. In zichzelf. De Adam, grijp toch terug op vers 3. Adam is per definitie ish. Dat wil zeggen sterfelijk. Zoals ook 1 Korinthe 15 dat zegt, de eerste mens is uit de aarde aards en hij keert dus ook tot de aarde weder. Maar ja, zo staat het ook in Genesis al, toch? Hij is maar heel even. Verlossing zou primair moeten zijn, in essentie dus, zou moeten zijn verlossing van het verderf, verlossing van de dood. Nou ja, dat wordt in de psalmen nogal dikwijls beschreven en anders in het Nieuwe Testament natuurlijk wel. Komen we het uitgebreid tegen. En dat is niet te koop. Door ons niet. En al onze rijkdom is net zo vergankelijk als wij zelf. Nou ja, soms gaat het iets langer mee dan wij zelf. Maar dat is nog erger, zegt de prediker ook trouwens. Hè? Want oké, dan heb je wat, maar dan moet je het loslaten. Kijk, en dat je zelf eerst wat verwerft van mijn part rijkdom en je raakt het daarna weer kwijt, dan zeg je, oh nou ja, oké, het is mooi geweest, wat gaat voorbij, oké. Maar het wordt toch beroerder als je zelf voorbij gaat, lijkt mij. Of niet dan? Nou ja, de prediker zegt, dan laat je het achter aan diegene, die krijgen het in de schoot geworpen, die er nooit wat voor hebben hoeven doen en die ook de waarde ervan dus niet kennen. Toch? Dat is nog triest voor hen ook nog. Ja, ja, dat staat er allemaal. Nou goed. Kortom, verlossing zou moeten zijn verlossing van het verderf. Dat is ook wat wij in het Nieuwe Testament dus daadwerkelijk besproken vinden. Namelijk dat in de eerste plaats de Heer Jezus Christus eenmaal gestorven is, maar dat hij uit de dood is opgestaan en dat was definitief. De dood heerst niet meer over hem. En van ons wordt het ook gezegd. Ik kom er nog wel op terug later, want de psalmist komt er hierna ook al terug. Dus ik laat het nog maar even zitten. Maar men zou vers 8 en vers 10 wel even achter elkaar lezen, want daar gaat het om, hè. Hij zal zijn broeder nimmer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven en de verderving niet zien. Want dat zou verlossing moeten zijn. Dat is pas werkelijk verlossing. En komt tot stand via wedergeboorte, met een nieuwtestamentische uitdrukking dan. En dat hij dat rantsoen niet kan geven, dat zegt vers 9. Want de verlossing hunner ziel. En ziel betekent gewoon leven, hè? Gewoon het leven in de dynamische betekenis van de term. Dat wil zeggen het leven zoals het in de praktijk geleefd wordt. De verlossing hunner ziel is te kostelijk. In gewoon Nederlands te duur. En zal in eeuwigheid ophouden. Dat betekent dus dat die verlossing niet tot stand gebracht kan worden, hetzij omdat de prijs tekort schiet, hetzij omdat het leven dat men heeft tekort schiet. Het houdt op. Ergens. Vers 11. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat tezamen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed anderen nalaten. Dat wil zeggen, de wijze sterft en de dwaze, dan wel de onvernuftige heet het dan, hè, ook. En wat ze bezitten laten ze na aan anderen. En of daarmee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat niet alleen daarmee materiële rijkdom of bezit bedoeld wordt, maar ook wat wij noemen geestelijk bezit. Dat is wel een beetje een groot woord, maar dat is het dan toch ongeveer, hè. Je kunt ook wijsheid nalaten, of wat er voor door moet gaan, bedoel ik. Je hoeft niet zo hoog te grijpen, maar je laat wat na aan anderen op een of andere manier. Dan moet het dus loslaten. En dat is wat vers 11 zegt. Ik kan toch niet nalaten even de prediker ernaast te leggen. Juist omdat het zo'n impopulair boek is. Eerst hoofdstuk 1, want we hebben er nu toch. Vers 4. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid. Dat gaat allemaal door. komt allemaal voorbij. De zon ook, die komt ook voorbij. Daar ook reist de zon op en de zon gaat onder. Gaat voorbij. Ja, en daarna begint hij helemaal overnieuw. Dan hijgt hij naar zijn plaats, dan rent hij onder de aarde door terug, is dat idee. Maar goed, laat me zitten. En dan begint het hele verhaal overnieuw. Maar dat lag natuurlijk ook al bij het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Want dan begint alles ook weer van voren af aan. Het is vermakelijk. Een mens wordt net oud genoeg om twee generaties voorbij te zien gaan, zo ongeveer. En dan kan hij mooi waarnemen dat inderdaad alles overnieuw begint. Daarom worden oudere mensen zo moe. Begint allemaal overnieuw. He? Ja, nee, dat is zo. Nou goed. Doe maar weer. Elke generatie probeert weer opnieuw het wiel uit te vinden. Het idee dat we wat nalaten aan een volgende generatie is tamelijk absurd. Dat denken wij wel, maar wij hadden kunnen weten dat het in de praktijk niet zo is. Het gaat namelijk niet zo. Voorbeelden daarvan. Heb je een weekje? Nou ja. Goed, maar dat was niet waarom ik dit vers aanhaalde. Maar het past natuurlijk toch bij deze psalm. Maar ik haal hem aan vanwege hoofdstuk 2, vers 16 bijvoorbeeld eerst. Vers 16, prediker 2. Want er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis van een wijze dan van een dwaas zijn. Wij denken dat aan een wijze wordt nogal eens gedacht. Maar er staat hier in eeuwigheid niet. Dat gaat toch voorbij. Van sommigen is het snel voorbij. Anderen leven voort in onze herinnering. Dat staat tenminste altijd in de rouwadvertenties. Die meestal gelogen zijn natuurlijk. Dat maar. Hè? Nou ja, toen maar. Het waren allemaal zulke beste mensen die doodgingen, denk ik altijd. Ja, sorry. Toch. Maar goed, dan houden we ze nog even in herinnering. Maar het gaat wel voorbij. Sorry, dat is zo. Hè? Dat is ijdelheid, staat hier. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar goed. Er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis van een wijze dan van een dwaas zijn, aangezien hetgeen nu is in de toekomende dagen altemaal vergeten wordt. En hoe sterft de wijze met de zot? Dat wil zeggen, het geldt voor beide. En dan vers 18. Ik haatte ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon, dat ik die zou achterlaten aan een mens die na mij wezen zal. Nou, er kwam ook inderdaad niks van terecht. Als dit Salomo was, het meeste ging naar Jerobeam. Die maakte er meteen een puinhoop van. En voor zover het niet naar Jerobeam ging, ging het naar Rehabeam. En die maakte er ook een puinhoop van. Dus schiet niet echt op, hè. De man had een geweldig wereldrijk. Toch? Zo was het, ja. En bij zijn overlijden was het meteen gebeurd daarmee. Dat ging allemaal zo snel dat het de geschiedenisboekjes nauwelijks gehaald heeft. Eigenlijk helemaal niet, maar toen maar weer. Ja. En wat is er van al zijn bouwwerken die je hier beschrijft, ook in dit Bijbelboek, geworden? Het is verdwenen. En tamelijk snel. En dan lees ik u nog even hoofdstuk 9, vers 2. Alle ding gelijk aan alle. Dat wil zeggen, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. De goede en de reine, zowel als de onreine. En overkomt allemaal hetzelfde. Zowel degene die offert als die niet offert, gelijk de goede, alzo ook de zondaar, die zweert, gelijk die de eed vreest. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet. Dat is ook zo. Ja. Dat is een kwaad onder de zon. Dat is de onrechtvaardigheid feitelijk in deze wereld. Maar eigenlijk, het is gewoon de zonde dus, hè. Die zo werkt. Want het is ook zonde dat het zo gebeurt, toch? En toch is daar het verhaal niet mee af. Ja, onder de zon wel, om bij de termen van prediker te blijven. Maar het wordt anders. En dat is ook wat de prediker zegt. Hè? Want de prediker wijst wel degelijk naar de toekomst. Mag dan hier zo zijn, en het is zo. Alsjeblieft, laat het tot u doordringen dat hetzelfde de goddeloze overkomt, zowel als de rechtvaardige. Zo is het leven nou eenmaal. Zo is het met de mens. De een is zwak, de ander is sterk. En dat verandert heus niet als hij wedergeboren wordt. Heeft hij er trouwens ook geen belang bij. Het doet daar ook niks aan. Het hele punt is dat als men hier luistert naar het woord van God, zal men daar, in de toekomst, daarvoor loon ontvangen. Of althans, ja, loon, maar het resultaat daarvan ontvangen. Waar? Nou, in de morgenstond heet het. En, maar dan ben ik terug in Psalm 49. Want daar staat dat, hè. Even kijken. Dat is vers 15. De oprechten zullen over hen, over de goddelozen, heersen in die, dat wil zeggen, dat is nog toekomst, in die morgenstond. Gaat me nou even alleen om die zin, want het vers zelf bespreken wij later. Maar het punt is dat het hier fundamenteel geen verschil maakt. Dat daar enige uitzonderingen op zijn, kunnen zijn, moet ik eigenlijk zeggen, dat is ook zo. Maar dit is de regel. En die was ook altijd zo en die staat zo in de Bijbel. Maar deze regel sluit er niet uit dat God bij gelegenheid maatregelen neemt als hij het nodig vindt. Maar de regel bepaalt dat hij het dus als regel niet nodig vindt en het dus ook niet doet. En de uitzondering ligt een beetje bij ons, dat is hierin gelegen, dat wij reeds wedergeboren zijn. Dat is de positieve kant. De negatieve kant blijft gewoon, we blijven nog steeds in het vlees en we wonen nog steeds in een vergankelijk lichaam. En de zonde heerst weliswaar niet in ons, maar is wel zelfs actief in ons enzovoort. Maar de positieve kant is weer dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, de welbehagelijk offer. En daarbij veroorlooft de Heer zich het recht om bij gelegenheid toch in te grijpen, omdat hij ons gebruikt in zijn dienst. Maar die garantie heeft niemand, die wordt ook nergens in de Bijbel gegeven. Niet in het minst. Je kunt er geen rechten op laten gelden of zo. En meer valt daar niet over te zeggen. Nee, zuster, ik heb ook mijn beleving en ik denk dat de Heer wel degelijk ingrijpt af en toe. Dat hij dat bij mij doet, oké, maar ik kan u niet beloven dat hij dat bij u doet, dus ik hou er ook verder mijn mond over. En bovendien, het is niet te bewijzen. En wat dan nog? Ik bedoel, u hebt daar verder niks aan. Staat niet in de Bijbel, en dus het is geen punt. God heeft die dingen niet beloofd. Er staat gewoon, de een is zwak en de ander is sterk. En dat blijft ook zo als je een kind van God bent en wedergeboren bent enzovoorts. En het doorslaggevende argument hierbij vind ik altijd het lot van miljoenen gelovigen die om hun geloof de marteldood zijn gestorven. De Heer deed daar toch ook niks aan, of wel? Nou, hij heeft dat in ieder geval niet verhinderd. En verder kan ik niet kijken in de beleving van het een en ander bij de personen in kwestie. Dus ik blijf daar ook het liefst maar zo ver mogelijk bij vandaan. Maar ik heb het altijd in gedachten. Dus, enerlei overkomt de rechtvaardigen en de goddelozen. De wijzen en de zotten. Maar het verschil wordt pas gemaakt in het oordeel. Zoals de prediker dat ook zegt. En hier heet het dan in die morgenstond, in het midden latend, of het gaat over de jongste dag, of over de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf, hoogstpersoonlijk, of over de wederkomst van Christus, wanneer het koninkrijk van Christus op aarde baan breekt. Het zijn allemaal nieuwtestamentische waarheden die met elkaar gemeen hebben, de openbaring van de heerlijkheid Gods. Nieuwtestamentische zaken dus. En daar gaat verschil gemaakt worden. En dat betreft ons ook. Vers 12. Hun binnenste gedachte is... Hun centrale gedachte is, daar draait alles om... dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Dat zijn niet noodzakelijk de huizen die ze van houtensteen of van wilgetakken gemaakt hebben. Maar ook de familie, zal ik maar zeggen, dat heet ook huis. Hè. Dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen, zoals dat doen ze als ze de kans krijgen. Maar nochtans, zij sterven, zij gaan voorbij. Je kan je wel heel wat verbeelden, je kan heel wat rijkdom en eer ontvangen, hebben in deze wereld, maar het gaat voorbij. Landen werden overigens van oudsher genoemd naar de stamvaders, en dat weet je. Kanaan is genoemd naar Kanaan, de kleinzoon van Gam. Voor zover het Israël heet, is het genoemd naar Jacob. Zo gaat dat. En als het Moab was, dan is het genoemd naar meneer Moab, om zo te zeggen. En België is genoemd naar meneer Beleg. Meneer Beleg, dat is een zoon van Benjamin. En gaat hij zomaar door. Ik bedoel, ze geven hun namen aan landen. Het zijn vaak namen van stamvaders of zoiets. Maar gaat toch voorbij. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Een mens is hoger in waarde dan de beesten, is de gedachte. Maar net als de beesten, net als de dieren, sterft een mens. Voor alle duidelijkheid, want ik ga dat heus niet uit de weg. De Bijbel leert nergens dat de mens een endless being is. Dat is het Engelse jargon. Een endless being. Zo van, de mens bestaat voor altijd. Dat is een misverstand, wijdverspreid misverstand, in het christendom zeker, maar daarbuiten ook. Het is eigenlijk een heidense gedachte. En zeker niet bijbels. De Bijbel leert dat de mens voorbij gaat en sterft en hij zal niet meer zijn. Met wat commentaar erbij, namelijk dat hij voor die tijd, voordat hij definitief verdwijnt, dat is niet in de dood, maar in de tweede dood, en dus toch in de dood, maar in de tweede dood, voordat het zover is, zal hij geoordeeld worden. Er moet nog steeds recht gedaan worden, omdat recht in deze wereld nog helemaal niet bestaat. Vandaar dat laatste oordeel. Alleen als hij een gelovige is, ontvangt hij van Gods wegen eeuwig leven. Maar de normale gang van zaken met de mens is dat hij vroeg of laat definitief verdwijnt. Dat zegt de Bijbel op vele plaatsen. En ik denk niet dat dat verder beargumenteerd hoeft te worden. Ik vind altijd dat het dan andersom zou moeten. Als het niet zo is, wil ik graag de argumenten daarvoor horen. Dat lijkt me eerlijker. Maar dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert de ziel die zonder zal sterven. De mens zal niet meer zijn in eeuwigheid. Weg ermee. Ja, dat is wat geleerd wordt. De mens nochtans die in waarde is, meer dan de dieren dus, wordt gelijk als de beesten. Ze vergaan namelijk, staat er. En dat komt overeen dus met dat woord wereld uit vers 2. Het tijdelijke gaat voorbij. Dezezelfde woorden worden herhaald in vers 21. Want vanaf vers 14 komt weer een redenering die in hoge mate overeenkomt met het voorgaande. En die eindigt gelijk. Namelijk met vers 21. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk de beesten die vergaan. Vers 14. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. De gedachte namelijk, want het grijpt terug op vers 12. De gedachte dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Dat is niet zo. En ook families sterven uit. Voor zover huizen slaat op families. deze hun weg en daarmee hun raad, hun overwegingen, is dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Men kijkt terug naar degenen die gestorven zijn enzovoort. Men haalt ze eventueel in ere. Maar waarom? Ze zijn stervelingen. Ze zijn Ish. Ze zijn Adam. Ze zijn uit de aarde aards. En ze zijn verdwenen. En wat voor blijvends kan een mens tot stand brengen? Het antwoord is niks. En daarom moet elke generatie opnieuw iets tot stand brengen. Maar dat verdwijnt ook weer. Zo is het leven nou eenmaal. Hè? En dan laat ik Sela laat ik even staan. Want ik lees eerst vers 15. Men zet hen. Nou ja, dat men staat er niet. Er staat zoveel als zij worden gezet. Sinds dat in de leidende vorm. Zij worden gezet als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. En de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En dan opnieuw. En het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Ik hoop dat u begrijpt de constructie van zo'n vers. Het eerste en het laatste deel van het vers komen met elkaar overeen. En het middelste steekt er als contrast eigenlijk uit. Zodat daardoor de klemtoon valt op de middelste zin in het vers. En die luidt: de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het woord Sela houdt, als u mij vraagt, verband met het centrum van dit vers, vers 15. De oprechten zullen over hen heersen. Want dat staat in verband eventueel met Sela. Want u weet al lang wat dat voorstelt, dat woord. Het is de verwijzing naar Petra en daarmee naar de wederkomst van Christus en het begin van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dat begint nou eenmaal in Petra, Sela, de rots, of hoe het maar heten mag. Maar voor wat betreft de mens in het algemeen, en zeker de onoprechten, dan wel de ongerechtigen, de mensen in het algemeen, zij worden verzameld, tezamengezet, als schapen in het graf, als een kudde. Dat wil zeggen, ze horen bij elkaar, zoals een kudde. De mens is een soort eenheid, de mensheid is een soort eenheid, en hoe dan ook, zij volgen elkaar in het graf namelijk. Waarna ik er meteen bij moet zeggen dat het woord graf hier eigenlijk een verkeerde vertaling is. Niet dat het echt veel uitmaakt. Je kunt begrijpen dat niet een letterlijk graf noodzakelijk bedoeld is, maar dat bedoeld is de dood. Maar dat staat er ook, er staat Sheol. En normaal gesproken is dat hel. Het is trouwens hetzelfde woord. Voor ons Nederlandse woord hel is hetzelfde als Sheol. Het dodenrijk. Wat de Grieken Hades noemen. De onderwereld. Of hoe men het woord dan maar vertaalt. Daar verdwijnt de mens in. Het gaat niet alleen maar over zijn lichaam. Het gaat over de mens als zodanig. En dus niet maar over het graf, maar over het dodenrijk als zodanig. Men zet hen als schapen in Sheol. De dood zal hen afwijden. Dat is op zich een goede vertaling. Men zou alleen begrijpen dat dat woord afwijden ontleend is aan de beeldspraak van die kudde. De herder namelijk wijdt de kudde af. En dat betekent in de praktijk dat hij de kudde verzamelt, bijeenhoudt, op wat voor wijze dan ook. Dat hij de kudde bewaart, bewaakt, als u wil. Feitelijk dat hij over de kudde heerst. En dat is de betekenis van de term dus. De dood zal hen beheersen, verzamelen, bijeenbrengen. En de mens als kuddedier wordt hier wel erg cynisch voorgesteld natuurlijk. Hè? De mens is een kuddedier, vooral in onze tegenwoordige samenleving. Als je niet net zo gedraagt als een ander, dan hoor je er niet bij. Erg is dat. Want mensen zijn individuen. En zullen niet als kudde, maar als individu voor God staan. Je kunt daar nooit zeggen, ik deed zo omdat iedereen het deed. En dan moet het dus wel goed geweest zijn. De Bijbel zegt, je zult de meerderheid, de menigte, niet volgen in het kwaad. Hè? Nee. Maar zij komen in de dood terecht. Maar de oprechten zullen over hen heersen. En let op het verband tussen heersen en afwijden. De dood zal heersen over de natuurlijke mens impliciet. De onoprechten, de ongerechtigen uit vers 6 dus. Maar de oprechten zullen over hen heersen. Dat wil zeggen, zullen boven hen verhoogd worden. In die morgenstond. Dat wil zeggen, wanneer ooit in de toekomst, dat is die, wijst naar de verre toekomst. Wanneer ooit in de verre toekomst het licht zal opgaan. Dat is fundamenteel het licht van de nieuwe schepping. Maar daarmee ook gewoon van opstanding, dan wel wedergeboorte of wat het maar is. En eventueel de wederkomst van Christus, wanneer hij komt in heerlijkheid. En dan ben je dus toch terecht in Sela, dan wel Petra. En dan de rest van het vers dat aansluit bij de eerste helft van het vers, eerste deel. Het graf, maar ook hier staat Sheol, de dood, het dodenrijk, zal hun gedaante verslijten. Dat is een ander woord voor verderf. Het zal verdwijnen. Niet in één klap wellicht, maar langzaam, want zo gaat het met slijtage. Nou ja, soms gaat slijtage heel snel, maar het is een proces. En dus, mensen sterven, wij denken nog een poosje aan ze, maar als je een generatie verder bent, is het over. Dan hou je hooguit als je de administratie hebt bijgehouden, een paar namen over. En wie was dat ook alweer? Mijn moeder overleed en we kregen een bakken vol met foto's. Wij kinderen, we erfden die foto's. We hebben geen idee wie die lui zijn die op die foto's staan. En het is waarschijnlijk 3 generaties terug. Geen idee. Staat er niet op. En als erop stond, weet je nog niks. Dan heb je alleen een naam en een foto. Wat nog meer? Het is er niet meer. Toch? Nee, zal ik eens wat vertellen? Dat mag ik eigenlijk niet, want daar heb ik geen tijd voor. Maar er was een verhaal. Dat komt omdat we net in Engeland geweest zijn. Er was een verhaal over ergens in de buurt van Gosport en Portsmouth. In het zuiden van Engeland. Dat Paulus daar aan land gekomen zou zijn toen hij Brittannië bezocht. En de plaats heette Paul's Grove, dat waar Paulus aan land stapte. Ik heb ook een beschrijving van die plaats in een oud boek. Hoe dat er daaruit ziet. Een laan met bomen enzovoorts bij de kust. En er stond nog een oude fabriek ergens, stond er geloof ik bij of zo. Ik heb in de loop der jaren meerdere keren gezocht. Ik heb de plek met geen mogelijkheid kunnen vinden, maar raad eens wat. Vorig jaar kwam ik weer in de buurt en toen zag ik op de wegwijzer staan Paul's Grove. En dat bleek gewoon een wijk te zijn nu, bij ten noorden van Portsmouth. Dat wil zeggen, de plek is er niet meer. Ja, de plek is er wel, maar er is niks meer van te herkennen. Het zaakje is bouwrijp gemaakt en men heeft er een hele wijk opgebouwd met een winkelcentrum. En als je de borden volgt, Paul's Grove, kom je in dat winkelcentrum uit. En dan kun je wel zeggen, hier is Paulus aan land gestapt, maar je kunt het water niet eens meer vinden, want het is een stuk gedempt. Je kan het echt niet terugvinden. Het is er niet meer. En aan die naam herken je niet waarom dat is en hoe het komt dat die plek zo heet. Niettemin ben ik blij dat die naam toch bewaard gebleven is. En de naam van zo'n klein weggetje daar ergens, een plekje aan de kust, de naam geworden is van een hele wijk. Die als plaatsnaam notabene in mijn navigatie staat. Hè? Je kunt het zo invoelen, Paul's Grove. Nou, dan kom je in het winkelcentrum terecht. Dan weet je dat. Maar ik bedoel maar, het gaat voorbij. En als je het niet weet, als je het niet verteld hebt, je vindt er niks van terug. En ik denk dat ze het daar ook niet weten. Maar goed, ik heb het niet nagevraagd. Het gaat voorbij. Het verslijt namelijk in de loop der tijd. Dat is wat hier staat. Het graf zal hun gedaante verslijten. Dat gaat heus niet alleen over het lichaam, fysiek, in een letterlijk graf. Het gaat over de mens in Sheol. Hij verdwijnt daar en uiteindelijk laat hij niks achter. Een slijtage, dat weet u, dat is de tand destijds, hè? Ja, ik heb een nieuw bovengebit. Daarom praat ik zo langzaam vandaag. Want anders doet mijn tand te veel. Dat is de tand destijds, ja. Nee, goed. Doe maar weer. Elk uit zijn woning, of gewoon uit zijn woning, uit zijn plaats. De plaats verdwijnt namelijk ook. Of althans, er is geen herinnering meer van. Vers 16. Maar God zal mijn ziel... Mijn ziel, niet maar mijn lichaam, mijn wezen, mijn leven. En wat ik gedaan heb in mijn leven, want dat maakt allemaal deel uit van onze zielen. Er hoort onze geschiedenis ook bij, hè? Dat is ons leven. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen. Van het geweld des eenhoorns, lazen wij ongeveer in Psalm 22, toch? Mijn God zal mijn ziel van het geweld des grafs, het is uiteraard Sheol weer, verlossen. Want hij zal mij grijpen, opnemen, oppakken, eruit tillen. En dan staat er weer Sela. Want de levende Christus zal als zodanig geopenbaard worden. Dus als de verheerlijkte, de koning en hoge priester van het nieuwe verband, degene aan wie heel de schepping is onderworpen, te beginnen in Petra. En het zal ook duidelijk zijn dat deze dingen daarmee dus ook op de gemeente van toepassing zijn, want ook wij zullen met hem geopenbaard worden en daarna ook op het gelovige overblijfsel van Israël, dat notabene in Sela zou worden verzameld. Komt ook geografisch op dezelfde plek terecht. Nog afgezien van dat Sela of Petra rots betekent, en dat is in het algemeen een uitbeelding van opstanding. En daarmee van degene die de opstanding en het leven is. Hè? Maar mijn God zal mijn ziel van het geweld des doods verlossen. Ik citeer u straks Romeinen 6... waar die dingen staan over de Heer Jezus Christus, dat hij is opgewekt uit de dood en dat hij leeft en dat dat een eenmalige aangelegenheid is. De dood heerst niet meer over hem, staat er dan. Het was eenmaal in de betekenis van eens en voor altijd. Dat was Romeinen 6, vers 9. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Dat is verlossing dus, hè. Verlost uit de vergankelijkheid en geplaatst in de onvergankelijkheid. Dus de dood is niet meer boven hem, maar onder hem. Hij heeft de dood overwonnen. En dus heerst de dood niet meer over hem, hij heerst over de dood. Vers 10, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal, in de zin van eens en voor altijd, gestorven, en dat hij leeft, leeft hij voor God. Alzo ook gijlieden. Want op ons is het net zo goed van toepassing. Dat stond feitelijk al in het laatste vers van Romeinen 5. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen vervolgens, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Daarnaast ben ik geneigd ook altijd te wijzen op Hebreeën hoofdstuk 2, halverwege het vers. Opdat hij door de dood heen, als je het niet onthouden kunt, schrijf het er dan bij, hè? Halverwege vers 14 van Hebreeën 2. Opdat hij door de dood heen, want dat woordje door betekent met grote nadruk erin en eruit. Gaat niet over, er staat niet op dat hij door te sterven, maar door te sterven en op te staan. Omdat hij door de dood heen teniet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is hetzelfde woord althans in het Nederlands als in Psalm 49, geweld. God zal mijn ziel van het geweld van Sheol, van het dodenrijk, verlossen. En hier staat, opdat hij door de dood heen teniet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En dan krijg je ook meteen de toepassing daarvan op ons als gelovigen. En verlossen zal al degene die met vrezen des doods door alle leven, door heel hun leven, aan de slavernij, aan de dienstbaarheid van de dood namelijk, onderworpen waren. Dat heet dienstbaarheid der verderfenis in een andere schriftplaats. De dood heerst niet meer over ons. En voor zover opstanding ons deel zal zijn pas in de toekomst, en de schrift spreekt daarover, zijn die schriftplaatsen, of worden die schriftplaatsen beperkt tot de lichamelijke opstanding. De opstanding van het lichaam. Vandaar dan ook, ik geloof in de opstanding, de wederopstanding des vleeses. Ja, lichamelijke opstanding. Maar daar krijgen wij deel aan, juist omdat wij al opstandingsleven hebben ontvangen. Het is er het logische vervolg van. Niet, wij staan pas op in de toekomst. Wij zijn met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. En dus verwachten wij, maar ik citeer een beetje vrij Filippenzen 3 nu. En dus verwachten wij de zaligmaker die onze vernederde lichamen alsnog veranderen zal. En gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En daarmee keer ik terug tot wat ik daar straks al voor de pauze gezegd heb. Maar nu met andere woorden, wij zijn nog in dit lichaam. En het lichaam zelf en alles wat erbij hoort kan geen aanspraak maken op die zegeningen als zodanig. Niet dat we ze niet krijgen kunnen, ik zei, wij kunnen er geen aanspraak op maken. Wij zijn kinderen Gods, we zijn wedergeboren en dat leven is niet afhankelijk van dit oude lichaam. En dus houdt de Heer zich fundamenteel niet met dit oude lichaam bezig. En heeft hij daar ook niks voor beloofd. Dat oude lichaam is het aardse vat waarin die schat geplaatst is. En breekt het vat, nou ja, zo wat. Ja, ik zeg het nu makkelijk. Maar goed, als je studeert, dan moet je objectief zijn, hè. Daar mogen je gevoelens geen rol in spelen. Objectief, hoe het werkelijk is. Nou ja, dat vat gaat een poosje mee. Maar de Heer heeft niet gezegd dat hij dat vat in stand zou houden. Trouwens, tamelijk absurd, want we weten juist dat het aardse huis, deze tabernakel, verbroken zal worden. En dan willen wij graag, natuurlijk, wij zijn mensen, dan willen we graag dat het vat toch zo lang mogelijk in goede conditie verkeert. Maar het vat verslijt nou eenmaal, totdat het uit elkaar valt. En als het andere, ik zou nooit wat anders kunnen zeggen, want ik zou dan sowieso niet alleen handelen, niet alleen spreken in strijd met de Bijbel, maar bovendien zou ik heel wat kinderen Gods die wat af te lijden hebben in dit aardse lichaam, in dit leven, wel erg diep de grond intrappen. Want dan zou ik zeggen dat ze niet recht staan tegenover God. Want anders had God hen wel genezen of voorkomen dat ze ziek werden in de eerste plaats. Ik vind het ook altijd een beetje triest dat men zegt, ja, maar de Heer wil u genezen. Ja, als hij dat wil, waarom zorgt hij dan niet gewoon dat we niet ziek worden? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan hebben we het nog over ziekte. Maar je kijkt even niet uit, je loopt onder de tram, je breekt je bij de benen of wat ik veel, je komt in een rolstoel terecht. En dan had de Heer dat moeten voorkomen dan. En wie wil beweren dat de Heer daar dan voor zorgt? Of dat de Heer je met opzet onder de tram laat lopen om je een les te leren? Nee, misschien leer je een les. De eerste is natuurlijk goed uit te kijken bij het oversteken. Nee, en niet dat je voordat je overspreekt je eerst in gebed moet gaan. Dat ook niet. Serieus. Nee, ik bedoel, serieus. Dat is toch serieus of niet? Het schijnt dat je die dingen wel mag denken, maar je mag ze niet uitspreken. Hebben ze afgesproken, maar u weet, daar was ik ook weer niet bij, hè. Dus ik zeg die dingen maar gewoon. Zo gaat dat toch? En er zijn heel wat kinderen gods, en er zijn zelfs dienstknechten van God die hun leven lang hebben moeten strijden tegen hun lichamelijke beperkingen. De Heer deed er toch niks aan? Of wel? Soms wel. Maar er staat nergens in de... Dat is het punt. Er staat nergens in de Bijbel dat God dat beloofd heeft. En als hij er wat aan doet, is het kennelijk toch incidenteel. Want ze gaan allemaal dood. Met een niet zo plechtige term, maar... Maar zo gaat dat toch? We kunnen daar geen aanspraak op maken. Je moet ook niet vragen, waarom doet de Heer dat? De Heer doet dat niet. Als je ziek wordt, komt omdat je een bacterie hebt opgelopen of niet goed hebt uitgekeken of genetisch een beetje beroerd in elkaar gestoken bent. Daarvoor moet je bij je ouders wezen. Die had je dan maar beter uit moeten zoeken. Weet ik veel. Dat zegt de Bijbel toch? De een is, sterk, de ander is zeer sterk en wat het maar was enzovoorts. En bij nadering zien we zijn allemaal zwak, want in 900 zoveel jaar van Methuselem halen we allemaal geen van allen. En ik gun het trouwens ook niemand. Je zal al die generaties maar voorbij zien komen. En elke keer het wiel overnieuw uitvinden en Amerika opnieuw ontdekken en al die dingen. Oh, mens, houd toch op. Oh.
De pijn van zeg. We zijn al gestorven met Christus.
Daarom. Kijk, het punt, broeder, is inderdaad, wij zijn nieuwe scheppingen. Wat zal de Heer zich bezighouden met de oude? En wat je ziet aan de mens, dat is oude schepping. Dat is niet vernieuwd, dat komt pas in de wederopstanding des vleeses. Wanneer hij onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Wij kunnen daar geen aanspraak op maken. Dat de Heer bij gelegenheid ingrijpt, wonderen doet. Jawel, maar ik ben ook van mening dat je dat niet hardop mag zeggen, omdat hij het sowieso in het verborgene doet en je kunt het nooit bewijzen. En diegenen die menen van Gods wegen genezen te zijn, ik moet u zeggen, er zijn heel wat mensen die menen genezen te zijn door een andere God dan die van de Bijbel. En de meeste religies kennen het verschijnsel van wonderbare genezingen. We waren in Glastonbury, broeder. En onder andere winkel waar je inloopt, kan je healing krijgen of wat het maar was. Hè? Het zij op de ene wijze, het zij de andere. Door allerlei geurtjes of door allerlei stenen of door manipulatie van kaarten of wat het maar was allemaal. Of door gewoon de manipulatie. Dat wil zeggen... De magnetiseur, zal ik maar zeggen. Het betere handwerk noem ik dat altijd maar. En toen maar weer, hè. Ja. En daarna, ik ken aardig wat dokters en ik heb dokters gekend in de loop der tijd. En die zeggen allemaal, als het over genezingen gaat, ja, wij weten het ook niet. Het werkt soms en het werkt soms niet en we doen maar wat. Hè? Nee, we doen het serieus. En ik heb er ook alle respect voor. Maar het punt blijft... Wij weten het niet. En als wij het niet weten, is het dan een wonder van God? Of een wonder van die andere God? Want die doet het ook. Het zegt mij niks, zulke dingen. Ben je genezen? Van harte gefeliciteerd. En ik meen het uit de grond van mijn hart. En wie het gedaan heeft, weet ik niet. Maar weet je wat je doet? Je bent een kind van God. Je dankt de Heer voor. That's it. Ook alles wat wij als mens ontvangen, hebben wij geen recht op, want wij zijn officieel dood. Dus wat je ook hebt, je dankt de Heer voor. Zelfs voor de verdrukkingen en de verzoeking staat. Dat lijkt me sterk genoeg. Ik was er nooit opgekomen, maar het staat wel in de Bijbel. Nou goed, nog even terug naar de psalm dan, hè. Mijn God zal mijn ziel, mijn leven van het geweld des gras verlossen. Vers 17. Vrees niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niemendal, niet met al, niemendal, niets. Van alles niets betekent het eigenlijk. Want hij zal in zijn sterven niet met al meenemen. Zijn eer zal hem niet nadalen. Hij gaat met lege handen dood. Wat hij ook heeft. Hij zal het moeten loslaten. En het wordt hier voorgesteld als een hoopvolle gedachte. Waarom ook niet? Als je hem plaatst inderdaad binnen hetzelfde kader als de vorige psalmen, de dagen namelijk van de wederkomst van Christus, of hoe het maar heet, de dagen van Antichrist enzovoort. Hij mag dan een groot wereldrijk opbouwen, maar hij gaat ook dood. En dat geldt voor elk mens, voor elke machtige op aarde. Zijn machtige mensen geweest hier op aarde, het was meestal maar van heel korte duur. Het gaat weer voorbij. Daar heb je weinig aan op het moment dat je eronder zit, zal ik maar zeggen. Maar dan nog, je weet dat het voorbij gaat. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven omdat gij uzelf goed doet. Dat wil zeggen, het zijn lui die zich een rijkdom verwerven, die zich eer verwerven en zij vinden dat wij dat ook moeten. En zij loven ons als wij het ook doen. Dat vindt men namelijk, dat weet u toch. Men vindt zelfs dat het christelijk is. Dat wij in ons leven ons rijkdom moeten verwerven en dat we rijk moeten sterven. En zeker in orthodox-protestantse kringen is dat verplicht, hè? Of is u dat niet? Ja, je was een goed christen als je een flinke erfenis nalaat aan je kinderen. Liefst aan de kerk trouwens. Ja. En dat gebeurt dus ook, want dan weet iedereen dat ook. En dat is de bedoeling. En als je dat kunt doen, zo'n erfenis nalaten aan de kerk, dan ben je een goed mens. Hè? En dat noemen ze een goed rentmeester zijn, ja. Maar het is gewoon wat de mens doet. Daar is niks christelijks aan. Dat is menselijk. Zo zal zij toch komen tot het geslacht harer vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht zien. Ik weet niet waarom dat zij en hij hier is. Zo zal zij toch komen. Ik heb andere vertalingen gezien, er staat gewoon hij. Zo zal hij toch komen, of zo zal hij komen tot het geslacht zijner vaderen. Het punt is dat men sterft en bij zijn vaderen gevoegd wordt, heet dat met een mooi eufemisme in de Bijbel. Hij wordt verzameld tot zijn vaderen, heet het dan. Waar gingen ze allemaal naartoe? Naar het dodenrijk. Ze komen voorbij. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien van die morgenstond uit vers 15. Begrijp me goed, het neemt niet weg dat zij alsnog in het oordeel zullen komen op de jongste dag. Maar daarna komen zij terecht in wat genoemd wordt daar in Openbaring 20, de tweede dood. Hè? En die is definitief. Vers 21, de mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. Wat er gewoon staat is dit, het mag dan zo zijn dat de mens meer is dan de beesten. Maar als een mens geen verstand heeft, is hij niet meerder dan de beesten. Is u net een dier? Een dier denkt ook niet namelijk. En that's it. Je kunt je als mens wel wat verbeelden. Maar je zou verstandig zijn. Dat wil zeggen wijsheid zoeken. En die krijg je, en zo kom je weer vanzelf terug aan het begin van de psalm. Die krijg je door dit woord ter harte te nemen. Ter oren te nemen. Hoor dit, alle gij volken, neem ter oren alle inwoners der wereld. Want mijn mond zal enkel wijsheid spreken, enzovoorts. En de Bijbelse boodschap is dat men zich zal laten vullen met dit woord, dat men wijs zal worden. De waarheid niet alleen zou aanvaarden, maar ook zou leren verstaan. En daardoor vrij worden, met dank aan Johannes 8. Want de waarheid zal u vrijmaken, vrij namelijk van de heerschappij, van zonde en wet. En uiteindelijk natuurlijk vrij van de heerschappij van de dood, van het verderf. En dat is de aardigheid van de mens, zeg ik altijd. Hij kan niet anders dan zondigen, zegt de Bijbel, wat zijn daden betreft. Maar hij kan wel de waarheid geloven en daarop vertrouwen. En daar ligt de weg tot zaligheid. Het ontvangen van het woord Gods, zich wijsheid verwerven, begrijpen hoe het zit met deze wereld. Dat betekent dat we beseffen dat dit allemaal voorbij gaat. Maar dat het de bedoeling is dat wij in dit leven dat woord, dat eeuwig blijvende woord van God, dat zaad der wedergeboorte zouden ontvangen. En daaruit nieuw leven zouden ontvangen en nieuwe schepping zouden worden. Dat is waar het allemaal om gaat. En dat dat moeilijk is, in die wereld om ons heen zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo, maar een avond als deze heeft onder andere tot doel ons daarbij te bepalen. Het is wel een toestand in de wereld, dat weten wij. Men moet ook altijd van alles en men wil van alles van ons. Maar de Bijbel zegt, kan wel zijn, maar dient tot niks, want dood ga je toch. En dan? Maak je daar zorgen over. De prediker zei, ik heb hem niet gelezen, maar de prediker zei dat je kunt beter in het sterfhuis zijn dan bij een bruiloft of zoiets. Want bij een bruiloft dan heb je altijd het idee van het gaat wat worden. Nou komt het, nou wordt het mooi enzovoorts. En bij het sterfhuis leer je dat hoe mooi het allemaal ook is, het gaat voorbij. En dan? En dat is niet cynisme, dat is gewoon de realiteit. En onze blijdschap als kinderen gods berust niet op wat wij in dit leven hebben of krijgen, of waarmee de Heer ons hier wellicht zegent, want dat kan natuurlijk heel goed. Maar de basis van onze blijdschap is dat het beste nog komt. Dat wil zeggen dat we eeuwig leven hebben ontvangen en dat een erfenis ons wacht. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn. Weliswaar bepaald werden enerzijds bij de vergankelijkheid van ons menselijk bestaan, maar juist daardoor onze hoop en verwachting stellen op u. In het besef dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus, en dat we zelfs mogen verwachten dat u onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan uw heerlijk lichaam. We danken u voor die zalige hoop waaruit wij mogen leven, en dat we over alle omstandigheden heen mogen vertrouwen op dat woord dat u gesproken heeft. En mogen vertrouwen op dat u bij machten bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. Wij danken u dat dat geloof een vaste grond is voor de dingen die we hopen, en een bewijs van zaken die we weliswaar nog niet zien, maar die wij verwachten in leidzaamheid. Daarom dragen we onszelf aan u op. Weest u ons nabij, bekrachtigt u ons, onderwijst u ons in uw wijsheid en daarmee in uw genade om Christus wil. Amen.